We gaan Gods woord openen in Lucas 18. We gaan verder met de prekenserie over het Lucas-evangelie. Een vorige keer dat ik daarover preekte, stonden we stil in Lucas 18, vers 8, bij die vraag: maar zal de Zoon des Mens, als hij komt, wel het geloof op aarde vinden? En je zou die vraag een beetje kunnen vergelijken met de vraag die jullie vorige week zondagmorgen hoorden, die broeder Niemeyer stelde: ben je er klaar voor? Als Jezus wederkomt, ben je er dan klaar voor? Misschien is dat zo'n vraag waar je wel een beetje ongemakkelijk van wordt. Waar je een beetje op je, nou ja, niet op je stoel in dit geval, maar op de bank, wat ongemakkelijk heen en weer schuift en zegt van, ja, wat, hoe weet ik nu dat ik daar klaar voor ben? Als Jezus terugkomt, zal hij het geloof ook bij mij wel vinden. En in deze gelijkenis die vanmorgen onze aandacht vraagt, krijgen we daar eigenlijk een antwoord op. Hoe kun je nu weten dat ook jij gereed bent voor de komst van Jezus Christus, om een ontmoeting met hem te hebben? Het gaat over twee mannen die in die gelijkenis die Jezus vertelt voor God komen te staan. Beiden, elk op hun eigen manier. In de tempel staan ze voor God. De fariseer en de tollenaar. We gaan dat met elkaar lezen uit het gedeelte wat ik u genoemd heb. Lucas 18, vers 9 tot 14. En daar staat, en hij, Jezus, sprak ook met het oog op sommigen van zichzelf, of die van zichzelf overtuigd waren, dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander was een tollenaar. De fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10de van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover de schriftlezing. Het is maar een kort stukje, maar er valt veel over te zeggen. Het is een geladen boodschap, deze korte vergelijking die Jezus doet tussen die fariseer en de tollenaar. Twee mensen die opgaan naar de tempel. We hebben het gezongen, hoe vrolijk gaan de stammen op, Psalm 122, ze gaan op. Je moet, als je naar Jeruzalem gaat, moet je de berg op, de bergen op. Als je naar de tempel gaat, moet je ook nog weer de tempelberg op. Dus je gaat in die zin op om voor Gods aangezicht te komen. Daarmee staan deze twee mannen symbool voor twee houdingen die je kunt hebben om voor God te staan. Dat zal ik met u gaan overdenken. In zekere zin staan wij allemaal voor God. Er komt letterlijk ook een moment waarop wij voor God zullen staan. Hebreeën 4 vers 13 zegt, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. In zekere zin komen we allemaal een keer voor God te staan. Hou je daar rekening mee? Leef je in dat besef? Leef je zoals de reformator Calvijn tot zijn levensmotto maakte, coram Deo. Leef je voor het aangezicht van God. In het voortdurende besef dat hij jou ziet, dat hij je kent, dat hij niet alleen weet wat je nodig hebt, maar ook dat je leeft in het besef dat je een keer rekenschap af moet leggen van alles wat je hebt gedaan, gezegd, of zelfs van je motieven. Vandaar het thema van deze dienst. Hoe sta jij voor God? Het doel van deze gelijkenis, dat vertelt Jezus al direct aan het begin, in vers 9. Hij zegt, zo lezen we daar, hij sprak met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren. Dus dat is het doel. Jezus stelt 2 mensen voor en die representeren elk een manier waarop je kunt leven voor Gods aangezicht. Twee mensen, een farizeeër en een tollenaar. Nou, een farizeeër die verwacht je in de tempel. Dat is normaal. Die komt daar twee keer op een dag. Elke dag. 'S Ochtends bij het ochtendoffer en 's middags bij het middagoffer. 'S Ochtends om 9 uur, 's ochtends om 9 uur en 'S middags om 3 uur. Maar een tollenaar. Wij zijn zo vertrouwd met deze gelijkenis, dat als je het hoort, dat je je wenkbrauwen nog niet eens fronst. Maar het is natuurlijk bijzonder dat hier gesproken wordt over een tollenaar die ook naar de tempel gaat om te bidden. Dat klinkt als een oxymoron, een innerlijke tegenstrijdigheid. Zoals je kunt praten over een warm ijsje. Kan niet. Een tollenaar die bidt, dat is raar. Hoe zit dat? Maar we beginnen met die farizeeër. Die stond daar en die bidt. Nou, we gaan zo naar zijn gebed kijken. Maar eerst even over de farizeeën. Wat voor mensen waren dat? De farizeeën, dat is afgeleid van het Hebreeuwse perush. Dat betekende afgescheiden. Het was een groep binnen het Jodendom die zich afscheidde van het gewone volk. De schare die de wet niet kent. En zij leefden zo goed mogelijk volgens de wet van God. Ze hadden die wet van Mozes uitgewerkt in 613 regels, 248 geboden en 365 verboden. Nou, daar ben je druk mee. Ja. En hun ideaal was om in het dagelijkse leven net zo heilig te leven als eigenlijk alleen de priesters moesten leven in de tempel. Dus ze namen de hoogste standaard, deden zoals we zullen zien straks er zelfs nog een schepje bovenop. En zo leefden ze elke dag in de hoop om op die manier een rechtvaardiger te zijn. Een tzaddik, een rechtvaardige. Ik denk dat ook deze farizeeër, net als alle anderen, zich wel herkende in wat Paulus later schrijft in de Filippenzenbrief. Daar schrijft hij in Filippenzen 3 dat hij wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk leefde. Het is opvallend dat juist deze groep, die zo nauw met God leeft, dat juist die groep nou steeds in botsing komt met Jezus. Dat zien we in de evangelie voortdurend gebeuren. Hoe kan dat nu toch? Jezus die beoordeelt hun motieven. Hij kijkt door de buitenkant heen en hij heeft het over hun hartsgesteldheid. Hoe staat het met deze farizeeër en deze gelijkenis? Hij bidt. Hij bidt bij zichzelf. Ik zie hem daar voor mijn ogen staan, vooraan in de tempel. Hij zit op de voorste bank, sorry broeders. Hij zit helemaal vooraan en hij bidt. Iedereen ziet hem staan. Iedereen ziet hem staan. En hij bidt bij zichzelf. Nou, u heeft zijn gebed gehoord, u heeft meegelezen. En er valt best wel wat goeds over te zeggen. Hij doet bepaalde dingen, doet hij niet. Hij is geen rover. Hij is niet onrechtvaardig, geen overspeler. Hij is niet creatief zijn belastingformulier aan het invullen. Hij is trouw in het huwelijk. Geen verkeerde muisklik bij deze farizeeër. Hij is rechtvaardig. Hij doet iets niet. Hij doet iets anders, doet hij wel. Hij gedraagt zich met betrekking tot een aantal gebieden heel erg goed. En ik weet niet of het u opgevallen is, maar die gebieden in zijn leven waar hij zijn best voor doet om goed te leven, die gaan over voedsel en over geld. Hij vast 2 keer per week, voedsel en geld. Hij geeft tiende van alles wat hij bezit. Dat zijn 2 onderwerpen, voedsel, eten, drinken en geld. Ik weet niet hoe het met u is, maar daar kun je je handen vol aan hebben om daar goed mee om te gaan. Nou, je kunt bij hem je kunt er geen vinger bij leggen. Hij doet dat echt allemaal erg goed. Hij vast 2 keer per week. Dat hoefde volgens de wet, hoefde dat maar 1 keer per jaar op de grote verzoendag. En hij doet het 2 keer per week. Later lezen we in binnen het Jodendom, als dat zich na het christendom verder ontwikkelt en dingen op schrift worden gesteld, dat inderdaad voor bepaalde groepen, voor rabbijnen, gangbaar werd om dat te doen. 2 keer per week vasten. Geef tiende van alles wat hij bezit. Dat hoefde volgens Deuteronomium 14 alleen voor de vruchten van het veld en voor het vee. Maar hij doet het ook voor alles wat hij eventueel van anderen koopt. Mocht een ander vergeten hebben om die tiende te betalen, dan doet hij het alsnog. En hij dankt God er ook nog voor. Je zou kunnen zeggen, hij beseft dat al het goede wat hij doet, dat hij daartoe in staat gesteld wordt door God. Ja. Maar het is u misschien ook al opgevallen dat ondanks die dank die hij uitspreekt aan God, dat het gebed wat hij bidt in vers 11 en 12, dat wel erg gecentreerd is om zichzelf. Ik heb het bij het voorlezen een beetje de nadruk opgelegd. Maar heeft u gezien hoe vaak dat hij het woordje ik zegt? Hij begint met o God, maar vervolgens zegt hij 5 keer ik. Ik dank u dat ik niet ben zoals de anderen. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Het hele gebed draait om mezelf. Hij dankt God wel, maar eigenlijk zegt zijn gebed: God, u moet dankjewel tegen mij zeggen. Dat ik het zo goed doe. Met zijn gebed maakt hij God tot een schuldenaar. Hij verwacht iets van God. God moet eigenlijk zeggen, nou, dat heb je goed gedaan. Hij dankt niet wie God voor hem is. Maar hij bidt, zijn gebed is eigenlijk een bewijs van wie hij voor God is. Op geen enkele manier vinden we bij hem de houding die Jezus in het vorige hoofdstuk had gezegd over die onnutte dienstknecht. Die zei van, ja, we hebben maar gedaan wat we moesten doen. Nee, dat doet hij niet. Het is veelzeggend om ook te kijken naar wat deze fariseer niet bidt. Hij vraagt niets aan God. Hij praat wel tegen God, maar hij vraagt niks. Hij bidt niet om genade, of vergeving. Hij vraagt niet om Gods hulp. Is hij zich wel bewust van een zonde? Is hij zich wel bewust van wie hij zelf is tegenover een heilige God waar hij voor staat in die tempel? Symbolisch staat hij voor God. Hij is als iemand die bij de dokter komt, omdat hij weet, nou nee, hij weet het niet, maar hij is ziek, hij mankeert wat. Maar in plaats van dat hij het over zijn eigen ziekte heeft, dat hij zegt van ja, de pijn die zit hier, of hij wijst niks aan. Nee, hij wijst alleen maar naar de ziekte van anderen. Hij zegt, ja, mijn vrouw die heeft zo'n last van artrose. En mijn zwager die heeft bloedarmoede. Ze hebben allemaal wat, maar wat hij zelf heeft, dat zegt hij niet tegen die dokter. Dat is toch raar? Dat is wat deze fariseer doet. Hij heeft het niet over, ja, hij heeft het goede wat hij zelf doet, maar vervolgens staat er ook dat hij anderen minacht. Dat zegt hij ook in zijn gebed. Dank u dat ik niet zo ben als de anderen. Dat is typerend voor mensen die legalistisch zijn, die wettisch zijn en die proberen om zo goed mogelijk te leven, dat ze van de weeromstuit vaak anderen minachten. Ze vergelijken zich niet met een heilige God, maar ze vergelijken zich met hun medemensen. En ja, als je je daarmee vergelijkt, kun je het altijd wel zo beredeneren dat jij er beter van afkomt. Dat is wat het principe wat hier geldig is. Misschien herken jij jezelf niet zo in die enorme hoogmoed van die fariseer en kijk je er wel een beetje op neer, bij wijze van spreken. Maar misschien herken je wel dit tweede punt, dat je anderen minacht of dat je je altijd met anderen vergelijkt en dat jij er dan daar beter als christen beter uitkomt. Nou, dat doe ik toch niet. Dan komt die fariseer toch nog wel in één keer dichtbij, vindt u niet? Überhaupt hebben wij in deze gelijkenis, als we hem horen, hebben we de neiging om ons te vergelijken met degene van wie we weten dat hij straks als winnaar uit de bus komt. Nou ja, winnaar tussen aanhalingstekens, maar degene die straks gerechtvaardigd naar huis gaat. Dus bij ons heeft die tollenaar iets sympathieks. En die fariseer, nou ja, daar zijn we negatief over. Je moet wel bedenken dat toen Jezus deze gelijkenis uitsprak, dat natuurlijk net andersom was. Mensen keken echt op tegen fariseers. Ze vonden dat echt voorbeelden. Dat waren de influencers. Niet die tollenaar, maar die fariseer. Die wilde je volgen. Heel veel mensen die volgden hem in zijn voorbeeld. En die tollenaar, dat was echt een foute kerel. Dat was geen zeg je dan van, ja, die tollenaar is, die is in ieder geval transparant, die is eerlijk. Nee, dat werd niet zo gewaardeerd hoor. Dat was echt een verrader. We gaan naar die tollenaar toe. Die bidt ook. Lees in vers 13. De tollenaar bleef op een afstand staan. Die tollenaar, ja, als ik daar ook iets van mag zeggen. Dat was iemand die voor de Romeinen werkte. En die in opdracht van hen belasting inde. Of bijvoorbeeld bepaalde wegen waar tol opgeheven werd voordat je er overheen mocht gaan. Als je langs een tolpoortje moest, dan moest je langs de tollenaar. Het waren verraders. Ze werkten samen met de vijand. Zo werden ze gezien. Ze waren echt gehaat. en niet zonder reden. En deze tollenaar die is zich bewust klaarblijkelijk van wie hij is en wat hij misdaan heeft. Hij blijft op een afstand staan. Hij loopt niet helemaal tot vooraan in de kerk, tot vooraan in de tempel. Misschien is hij zich bewust van wat er staat in Psalm 24. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart? Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert? Hij blijft gevoelsmatig, blijft hij op afstand staan. Hij weet wie hij is tegenover God. Hij vergelijkt zich niet met anderen. Hij kijkt alleen maar naar hoe God naar hem kijkt. Hij slaat zich op zijn borst als teken van rouw. Later komen we die handeling tegen als de Heer Jezus overleden is. Als hij aan het kruis gestorven is. Dan zien we dat de mensen naar huis gaan en ze slaan zich op de borst. Het was heel ongebruikelijk, zeker voor mannen, om zo in het openbaar je verdriet te laten zien. En hij doet ook nog iets, hij bidt. Hij bidt een zondaarsgebed. Is het je opgevallen wat hij bidt? Het gebed is veel korter als van de fariseer. Het is maar één zinnetje. O God, wees mij de zondaar genadig. Het staat er goed in deze vertaling. De zondaar. In het Grieks, ik heb het nagezocht, staat inderdaad dat lidwoord ervoor. Niet zomaar een zondaar, hij is er niet één van velen. Hij vergoeilijkt zichzelf niet. Hij zegt van ja, we zijn allemaal zondaren. Ja, we doen allemaal wel wat slechts. Wilt u mij maar genadig zijn? Ja, ik ben ook maar een mens. Ja, we maken allemaal fouten. Nee. Hij is zich bewust van wie hij is. Hij heeft een diep zondebesef. Wees mij, o God, de zondaar genadig. Het is zoals Paulus later zou schrijven aan Timotheus. Als hij een heerlijke tekst schrijft over het evangelie. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Maar, zegt Paulus er dan achteraan, van wie ik de voornaamste ben. Ik ben de grootste van de zondaren. Zo ervaarde Paulus dat. Nou, de tollenaar die had Paulus geen gelijk gegeven. Die had gezegd, nee, ik sta vooraan. Als het gaat om wie schuldig is voor God, dan sta ik vooraan. Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij u? Besef je wie je bent tegenover God? Ik weet dat dat geen populair thema is, geen populaire vraag. Maar denk je er wel eens over na? Meet je jezelf met anderen in de kerk of buiten de kerk? Of vergelijk je jezelf met de standaard die God voor ons voorhoudt? Het is belangrijk om dat laatste te doen. Want juist dat maakt je... Maakt dat je gaat bidden. Dat je dit gebed tot je eigen gebed maakt. O God, wees mij de zondaar genadig. De tollenaar doet een beroep op God. Hij erkent niet alleen zijn schuld. Maar hij zoekt ook gunst. De gunst van God, de genade van God zoekt hij ook op. Hij gaat naar God toe. Hij richt zich op God. Omdat hij weet dat God niet alleen heilig is. Maar God is ook barmhartig. Hij is genadig. Hij is goede tieren. Hij is vol van liefde en hij wil vergeven. Zo heeft God zich in het Oude Testament ook al kenbaar gemaakt. En waarschijnlijk wist deze tollenaar daar iets van. Zijn enige hoop was niet in wat hij zelf had gedaan. Zijn enige hoop was op God. Deze tollenaar rechtvaardigt zichzelf niet. Hij doet geen enkele poging om zichzelf recht voor God te kunnen verantwoorden. Hij kijkt alleen hulpbehoevend naar God. In Jesaja 45 staat, wend u tot mij alle einden der aarde. Wend u tot mij en word behouden, want ik ben God en niemand meer. Herken je dat? Is dat ook jouw grondhouding? Verwacht jij zegen van God niet op grond van jouw leven, maar op grond van Gods karakter? Is dat waar je je hoop op vestigt? Nou, dan doe je het goed. Want dat doet deze tollenaar ook. En dan lezen we in het laatste vers, vers 14, dat Jezus zegt, ik zeg u, deze man, deze tollenaar, ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die anderen. Dit is shocking, zeggen we tegenwoordig. Dit is een enorme schok. Die hele menigte die heeft tot nu toe dit verhaal gehoord. En dan zegt Jezus, en deze man die dit gebed bad, die gaat rechtvaardig naar huis. Dat wil zeggen, God heeft hem vergeven en heeft hem een hele nieuwe status, een schone status gegeven. Deze man die kan voor God staan. Die kan in de tempel komen en in de tegenwoordigheid van God komen. Deze tollenaar, op grond van dat ene gebed. Een schok. Dit had niemand verwacht. In tegenstelling tot de andere, dus die ander die met al zijn goede daden bij God kwam, die gaat weer terug naar huis zonder recht voor God te kunnen staan, zonder gerechtvaardigd te zijn. Hoe komt dat? Omdat die rechtvaardige, zogenaamd rechtvaardige fariseer, die heeft zijn handen vol met zijn eigen daden. Hij heeft geen lege handen. Hij kan datgene wat God wil geven, kan hij niet aanpakken. Zijn handen zijn vol. Zoals een kind dat kan hebben. Handen vol speelgoed die bij je komt en je wilt hem een heel groot, duur cadeau geven. Maar hij kan het niet aannemen, want zijn handen zijn al vol met andere dingen. Zo is het met deze fariseer. In tegenstelling tot die anderen. Wat zegt dit trouwens over Jezus, dat hij dit kan zeggen? Vers 14 begint met, ik zeg u. Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis. Jezus zegt, ik zeg dat. Ik weet dat. Jezus geeft hiermee aan dat hij de unieke zoon van God is, die weet in welke verhouding mensen tot God staan. Hij zegt dat. Ik zeg u. Hij weet dat. Mooi. Mooi, maar we zitten nog wel met een vraag. Ik weet niet of u die vraag ook heeft. Hoe kan het dat deze tollenaar rechtvaardig naar huis gaat? Is dat niet oneerlijk? Hoe kan een zondaar zomaar vergeving ontvangen? Oké, hij bidt een kort gebed, oké, dat is het dan. En dan gaat hij vergeven en met een rechtvaardige status gaat hij terug naar huis. Maar is dat niet oneerlijk? Hoe kan dat? Wat hier gebeurt is wat Paulus later schrijft in Romeinen 4. Hij die niet werkt, zoals een fariseer, maar die gelooft in hem, die de goddelozen rechtvaardigt. Dat is wat hier gebeurt. Hier wordt een goddeloze, een tollenaar, een zondaar, die wordt gerechtvaardigd. Hoe kan dat? Dat is oneerlijk, dat is niet rechtvaardig van uw God. Weet je hoe dat kan? Omdat er behalve die fariseeën die voor God stond, en behalve de tollenaar die ook voor God staat, behalve u, jij en ik, die allemaal voor God staan, ook nog iemand anders is die voor God heeft gestaan. Weet u wie? Jezus Christus, die deze gelijkenis uitspreekt. De rechtvaardige, die heeft ook voor God gestaan. Petrus schrijft daar later over, want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, voor goddelozen. Opdat hij ons, tollenaren, zondaren, tot God zou brengen. Dit is het evangelie, broeders en zusters. Dit is de blijde boodschap over wat de Heer Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Hij heeft voor onze zonde betaald. Op Golgotha heeft hij zijn leven gegeven in onze plaats, zodat wij gerechtvaardigd kunnen worden. Recht voor God kunnen staan. Die boodschap van verzoening, die zit eigenlijk ook al een beetje verborgen in deze gelijkenis. En ik had hem zelf niet ontdekt, als ik er niet een commentaar op nageslagen had. Dus dat is dan het voordeel van dat je voorganger bent. En af en toe even wat andere boeken er nog eens op na kan slaan. Wat hij hier zegt, in het Grieks, in de grondtaal, daar staat, o God, wees mij de zondaar genadig. Dat woordje voor genadig, dat is in het Grieks hilaskomai. Zegt u misschien helemaal niks. Is verwant aan hilasterion. Zegt u waarschijnlijk ook niks. Maar hilasterion is een woordje, daar ging wel een rood lampje branden. Want dat komt voor in een kerntekst over de rechtvaardiging. Zoals dat in Romeinen 3 vers 25 staat. Over de verzoening. Daar staat in Romeinen 3 vers 25, hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dus het woordje wat voor genade daar in die tekst staat, wees mij de zondaar genadig, dat is een woordje wat eigenlijk maar weinig voorkomt en dat wijst vooral naar verzoening. dat twee partijen weer met elkaar door één deur kunnen. Hoe heerlijk is dat? Als je met iemand misschien lang ruzie hebt gehad en je hebt het weer in orde gemaakt. Dan valt er een pak van je af. Verzoening. Nou, laat staan als die verzoening plaatsvindt tussen God en mens. En genade hier is dus eigenlijk verzoening. Daar smeekt deze tollenaar om. Verzoening, helasterion, daar in Romeinen 3 vers 25, dat gaat over het verzoendeksel. Wat op de ark ligt. Leviticus 16 kun je dat lezen. Dat één keer per jaar de hoge priester de tempel binnenging, of de tabernakel eerst nog. En dan kwam die één keer per jaar in het heilige der heiligen. Dan stond hij echt voor God. Want het heilige der heiligen, daar in die ark, daar lag de wet van God. En dat was eigenlijk symbool voor de aanwezigheid van een hoogheilige God. En één keer per jaar ging de priester daar naartoe. En dan had hij het bloed van een bokje genomen. En dat sprenkelde hij op het verzoendeksel. Verzoening. Helasterion. Omdat in die ark was de aanwezigheid van God als het ware, symbolisch, omdat daar de wet ook lag. En de hoge priester die representeerde het volk Israël, wat gezondigd had tegen die wet. Net als die tollenaar. En dan komt er tussen die heilige God en tussen het volk Israël, komt er dan dat verzoendeksel waar dat bloed van verzoening op gesprenkeld wordt. Dus er komt iets tussen God en de zondaar. Waardoor het weer in orde komt. Waardoor Gods toorn over de zonde wordt afgewend en er vergeving mogelijk is. Dat is het evangelie van verzoening. En dat zit eigenlijk ook in het gebed van die tollenaar. Want zoals het in onze vertaling staat, zo klopt de woordvolgorde eigenlijk niet. Ik heb het in het Grieks nagezocht. Ik ben geen grote kenner van het Grieks hoor, ik sta hier niet te pochen, maar je hebt tegenwoordig allemaal behulpzame middelen van websites en zo, dat kan je dat zo nazoeken. U kunt dat vanmiddag ook doen. Daar staat, o God, wees genadig voor mij, de zondaar. Aan de ene kant God, aan de andere kant de zondaar, weet u nog? En daartussenin de genade, het verzoendeksel, het bloed van verzoening wat daar gesprenkeld is, dat komt daartussen te staan om die twee partijen weer met elkaar te verzoenen. Dat is rechtvaardiging. Daardoor wordt je alles wat je fout hebt gedaan, wordt vergeven en krijg je weer een hele nieuwe, reine status voor God. Misschien nog een voorbeeld voor de jonge mensen, de kinderen. Nou ja, vanaf 12 jaar, 13 jaar. Om dat duidelijk te maken. Jaren geleden, nog in onze vorige woonplaats, toen was een van onze kinderen, die had zijn bieppasje een tijdje niet gebruikt. En dat bieppasje, dat was kwijtgeraakt. Denk ik, of zo. Ik weet het niet meer precies. Misschien dat straks bij de koffie een van onze kinderen dat nog weer eventjes kan vertellen. En op dat bieppasje, daar stond een boete. Omdat hij of zij, ik noem geen namen verder rest, maar omdat er waren boeken die waren te laat, veel te laat ingeleverd. Er stond een boete op, schuld. En ja, hoe moet je dat dan weer in orde maken? We hadden geen klein geld bij ons en dat moet je dan eigenlijk met een pasje betalen. Dus op een gegeven moment zeiden we van, nou weet je wat, dat zei ik, neem maar mijn bieppasje en dan ga ik later wel met jouw bieppasje naar de biep. En dan kun jij op mijn pasje kun je alle boeken halen die je wil. En ik, als ik met jouw bieppasje naar de biep ga, ik betaal dan de boete. Twee bieppasjes, dat is wat rechtvaardiging is. Aan de ene kant wordt je schuld betaald. Alles wat je fout gedaan hebt, wordt door een ander betaald. Dat deed ik. Voor een van onze vier kinderen. En de ander, met het andere pasje kon je, nou ja, alsof er niks gebeurd was, alsof er niks aan de hand was. Je kon doen en laten wat je wilde, je kon alles meenemen. Nou ja, alles, maar je kon boeken meenemen. Dat is rechtvaardiging. Deze dan ging gerechtvaardigd naar huis. Dat is wat God doet in Jezus Christus. Paulus zegt het in 1 Korinthe 1 vers 30. Maar uit hem bent u in Christus Jezus. Je bent door geloof in hem. Die voor ons geworden is wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en een volkomen verlossing. Broeders en zusters, dit is het evangelie. Dit doet Jezus voor jou. Door hem kun je voor God staan. Tot slot. Er is nog één valkuil. Je zou deze gelijkenis kunnen lezen. En je zou hem kunnen lezen als een morele les. In de zin van. Wees niet als de fariseer. Maar volg het voorbeeld na van die nederige tollenaar. Wees vooral heel nederig. En als je dat doet. Dan ga je alsnog rechtvaardig naar huis. Maar die nederigheid is natuurlijk geen truc. Is niet een middel om vergeving te ontvangen. Anders dan ga je alsnog als een fariseer gedragen. Om met jouw nederigheid als het ware opnieuw God tot een schuldenaar te maken. En iets voor jou te doen. Dat hoeft niet. Nederigheid kun je in die zin eigenlijk niet nastreven. Je kunt het alleen doen door niet naar jezelf te kijken. Niet naar ik zoals die fariseer. Maar juist om naar de ander te kijken. Dat is wat die tollenaar ook doet. Hij kijkt naar God. O God, wees mij de zondaar genadig. Hij ziet af van zichzelf, ziet alleen op God. Nou, die tollenaar die durfde zijn ogen niet op te heffen naar de hemel. Maar wij mogen dat wel doen. Want wij weten dat daar in de hemel iemand is die voor ons aan het kruis geleden heeft. Wij kijken op naar hem hoog, omdat we weten, als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige, die recht voor God stond. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En ik citeerde 1 Johannes 2 vers 1 en 2. Dit is Gods woord. Hij is een verzoening voor onze zonden. Daarom, als je net als de tollenaar door God aanvaard wil worden en rechtvaardig naar huis wil gaan, vertrouw dan op Jezus Christus. En dan mag je met zekerheid weten en met zekerheid zingen. Jezus, op uw woord vestig ik mijn hoop. U leeft en u verhoort mijn bede tot u. Amen.